Even terug op mijn pa. Mijn pa is een echte Amsterdammer, opgegroeid in Amsterdam. En hij vertelde me zo dat hij kort na de Tweede Wereldoorlog, als een Amerikaan zou vragen, where is the train station? Sir. En dan zou dat kind, een Amsterdammer, zou die Amerikaan meenemen helemaal naar het treinstation. Hè? Dat was met eer, je brengt die Amerikaan naar het treinstation. Maar als iemand anders zou vragen, wo is der Bahnhof? waar is het treinstation in Duits? Dan zou je zeggen, die kant op, daar. Je stuurt hem de verkeerde kant uit. Nou, verzoening is een lastig thema. Zonder provocatie moet je nagaan, dat is een hele tijd terug, maar de Tweede Wereldoorlog, dat kwam voor de Nederlanders totaal onverwacht. Hè? Nederland en Duitsland, honderden jaren, er was nooit iets. En zonder provocatie werd Nederland aangevallen, Rotterdam werd platgemaakt, echt verschrikkelijke dingen gebeurden in het land, zonder provocatie. En dan ik denk als je nou terug zou gaan in de vroege tijd, de 50, 60, 70 jaren, dat er heel veel zeer was. En bijzonder ons gezin, mijn ouders werden geroepen om naar Duitsland te gaan in 1978. En dat was een tijd, ik kan je zeggen, mijn beide opa's, De vader van mijn moeder, he was not amused. Hij was echt niet blij dat wij verhuisden naar Duitsland. Mijn opa's, allebei, die hadden een hekel aan Duitsers. En daar was ook heel wat gebeurd. Hele erge dingen gebeurd. Dus dat kan je begrijpen. En dan zijn mijn ouders dus naar Duitsland verhuisd. Ik ben in Duitsland opgegroeid. En mijn ouders hadden altijd de boodschap van verzoening gehad. Hun bediening, ze hadden een bediening van verzoening gehad. En het bijzondere, Alan en ik hebben dat in onze bediening ook verder gezien. We waren toen ook met Hein en Lies, waren ze in Albanië. En we hebben gezien hoe Kroaten en Serviërs, ook twee volken die in de oorlog leefden. En dan zie je christenen van alle twee, van Servië en Kroatië, en die komen samen en gaan de Heer loven en prijzen. Ala en ik waren in Istanbul geweest, hebben daar gepreekt, en daar waren mensen van Azerbeidzjan en Azerbeidzjan, prijs de Heer, en van Armenië, ook volken die in oorlog met elkaar leven, en die stonden naast elkaar, waren de Heer aan het loven en prijzen. En hetzelfde zien we in Israël, Arabieren en Israëli's, die samen de Heer loven en prijzen. Nou, dat is verzoening. En dat is dat bijzondere aan verzoening, en dat daar zit iets heel bijzonders in, maar dat is niet zomaar gekomen en dat is ook niet zomaar, kan je zo niet zomaar fabriceren. In de antieke tijd lezen we dat de Griekse en de Egyptische en de Romeinse goden, die waren altijd maar boos. En de mensen moesten hun goden sussen en tevreden stellen door offers te brengen. En zo op die manier moesten de goden tot bedaren brengen. De goden hadden allemaal toren, die waren boos en ze moesten verzoend worden. Maar hoe anders onze God? Onze God die uit is op verzoening. God is een liefdevolle God, een trouwe God, vol van genade. Wat bijzonder dat onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God, de schepper van hemel en aarde, zo liefdevol is. Nou, een aantal jaren geleden werd hier ook een aantal Iraniërs gedoopt. En een van hen die kwam, had een interview bij de IND. En men vroeg hem bij het interview, waarom ben je tot geloof gekomen in Iran? Het is toch heel moeilijk daar. Waarom zou je juist in Iran tot geloof komen? Dat brengt toch alleen maar problemen. En hij antwoordde, en dit is zijn antwoord, omdat de God van de Bijbel een liefdevolle God is. En niet zoals de God van de islam. Dat heeft hij gezegd aan de IND. Dus God is een genadige en liefdevolle God. Maar daarop zei de IND, degene die aan het interview was, zei heel sneaky. Hij zei dan, maar hoe zit het dan met het verhaal van Noach? Genesis 6 tot en met 9. Hoe zit het? Daar staat toch ook in jouw Bijbel dat God de hele aarde een zonvloed liet komen en alle mensen behalve 8 die verdronken. En die zonvloed zette de hele wereld onder water en er kwam, dat was de Gods toorn. Alleen 8 mensen overleefden. Onze Iranier die raakte in paniek. Hij belde mij op. Ik was toen op vakantie. Ik was in Estland, in het huis van mijn schoonmoeder. En hij raakte mij op en zegt, hoe zit dat nou? Nou, dat is een vraag. Is onze God, de drie enige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is hij misschien toch wel een boze God? Hoe zit dat daarmee? Nou, als je dat verhaal in Genesis 6 goed leest, dan lees je dat de mensheid zo corrupt geworden is, zo slecht. Onrecht heerste over de hele aarde. En moord, verkrachting, diefstal, dat was normaal geworden en niemand zei er iets van. Dat was gewoon het, zo ging men met elkaar om. Het was echt heel, heel erg. Dus God koos één rechtvaardige man, Noach. En Noach moest een ark bouwen. En dat bouwen van de ark, staat er, duurde 120 jaar. 120 jaar bouwde Noach een ark, maar in die tijd predikte hij en waarschuwde hij de mensen. 120 jaar, zei hij, vertelde hij de mensen. Lieve mensen, er komt oordeel. Mensen, maak het in orde. Zo kan je niet verder leven. Er is een uitweg. Ga in de ark. Kom in de ark. Hij waarschuwde 120 jaar voor de zondvloed. Iedereen was gewaarschuwd. Iedereen had kunnen worden gered. Nou, voor mij spreekt dit van een hele liefdevolle God. Een genadige en geduldige God. God heeft 120 jaar de mensen de tijd gegeven om het in orde te maken. Wat we ook goed moeten begrijpen, is dat God wel de rechter van de wereld is. He, dus, en hij moet ook handelen. He, en belangrijk is in met Bijbelverhalen, als iemand iets zegt uit de Bijbel en jou probeert door de war te halen, lees de Bijbel in de context. Lees het hele verhaal, dan wordt alles heel erg duidelijk. Dus dat is heel belangrijk. Maar als God niet zou handelen, ja, dan is en God onrechtvaardigheid door de ogen laat zien, dan is God niet rechtvaardig. Dus het verhaal van Noach laat een rechtvaardige God zien, liefdevolle God, die kans op kans op kans geeft, maar uiteindelijk het kwade niet kan tolereren. God is immers de opperrechter. Maar het bijzondere aan het verhaal van Noach is dat wanneer het water weggetrokken was, dat er een prachtige regenboog verscheen. De regenboog. Regenboog. Vandaag zie je een regenboog overal. Waar staat de regenboog ook alweer voor in de Bijbel? De regenboog. Nou, het interessante is, als je in de Bijbel leest over regenboog, dan staat er niet regenboog, maar gewoon boog. En God plaatste een boog, hè, als teken van het verbond. Nou, een boog is ook een wapen. En boog, daar schiet je pijlen mee. God had de mensen op aarde gestraft met een zondvloed. En daarna, hè, toen het water weggetrokken was, maakte God een verbond met Noach en plaatste een boog aan de hemel. He, dat is het teken, de regenboog was een teken van het verbond. Maar een boog is ook een wapen en spreekt van oordeel. Maar het bijzondere aan deze boog is dat die boog zo geplaatst is en niet zo geplaatst is. Nou ja, wij zeggen logisch dat zo gebeurt. Maar het bijzondere is dat de boog naar de hemel toe gaat. En de zondvloed was eigenlijk de boog omgekeerd. Er kwam oordeel, er kwam straf van de hemel op aarde. Maar nu is de boog naar boven gericht. De pijl gaat naar boven. En dat is een verwijzing naar Jezus Christus. Dat betekent, de betekenis van het verbond is, als het weer misgaat op aarde, zal de pijl naar God toe gaan. En dat is een verwijzing naar het kruis van Golgotha. Jezus nam de straf. Jezus droeg de pijl. De boog ging dit keer naar God toe. De straf van de zonde van de aarde werd niet geëffend door een zondvloed, maar werd betaald door het heilige offerlam van God. Hij gaf zijn leven als redding voor velen. En daarmee was de straf betaald. Het was gedragen. De zonde was vergeven en verzoening was mogelijk gemaakt. Verzoening tussen God en mens. God en mens konden daarmee verzoend worden. Wij zijn niet alleen maar vergeven. Vergeven is fantastisch. Wij zijn niet alleen maar vergeven, maar wij zijn ook verzoend met God. We zijn verzoend met de Vader. Maar waarom? Waarom vinden wij mensen het zo moeilijk om te vergeven, laat staan om verzoening te maken, om je te laten verzoenen? Wat is dat toch met ons mensen, dat wij daar zoveel moeite mee hebben? En natuurlijk, ons is pijn aangedaan. En nadat ons pijn is aangedaan, vinden we het moeilijk om los te laten. En als we dan eindelijk tot dat punt komen, oké, ik ga vergeven. Hè, dan vinden wij dat al heel wat, hè, om te vergeven. Oké, weet je wat? Ik vergeef je. Ik vergeef je. En dat vinden we al, wauw, vinden we al heel wat. Maar verzoenen? Verzoenen? Dus vergeven, hè, Willem, ik vergeef je. Weet je wat? Het is goed. Ik vergeef je. Echt waar. Maar dat is nog niet verzoenen. He, dat is nog niet verzoenen. Wow, verzoenen gaat diep. Vergeving is al heel krachtig, moet ik zeggen. Als je daar tot dat punt komt van, weet je wat, ik vergeef je. Want in vergeving zit bevrijding. He, in vergeving, daar zit genezing. He, als je vergeeft, dan word je bevrijd van die last. Je kan genezen van allemaal ziektes van die je meegedragen hebt. Maar het uiteindelijke doel is dat er verzoening komt. En dat, wat is verzoening? Dat is herstel van relatie. Hoe? En dat is moeilijk. Want wil je dat wel? Wil je dat wel? Nee? Vergeven, dat kan nog. Dat kan nog heel. Met je emoties kan je daar nog best wel. Afblokkeren, maar verzoenen. Dus wij vinden dat moeilijk, omdat iemand ons heeft pijn gedaan. En iemand te vergeven, en dan ook nog te omarmen, als een vriend, moeilijk hoor. Heel, heel, heel moeilijk. En toch, lieve gemeente, toch is dat juist wat ons als christenen kenmerkt. Dat wij in verzoening leven. Wij zijn degene die verzoenen. Want hoe kan de wereld zien dat God bestaat en dat de liefde van Jezus er is? Door de liefde onder elkaar. Als wij van elkaar houden. Maar dat kan alleen als wij in een staat van verzoening leven. Onder elkaar. Dus wij hebben verzoening ontvangen. En nu moeten wij in verzoening leven. Ik wil die drie stappen van de verloren zoon die ik twee weken geleden ook benoemd heb, nog een keer met jullie doornemen. Drie stappen van de verloren zoon. En dat zijn de stappen terug. Drie stappen, en die vind ik heel bijzonder. De eerste stap was, hij kwam tot zichzelf en dacht na. Dat weet je, dat is het varkensmoment, het varkenshoedenmoment. Hij was de varkens aan het hoeden. En toen dacht hij van, weet je wat? Dit is niet goed. En wat deed hij? En dat is het bekeringsmoment. Hij snapte, hij kwam tot zichzelf en dacht, nou, dat is bekering. Weet je wat? Ik ga terug, ik ben op het weg naar foute boel, het gaat mis. Ik draai me om, ik ga terug naar het huis van de Vader. Bekering, stap 1. Maar vervolgens komt hij bij de Vader, even spannend, wat gaat gebeuren, wat gaat Vader zeggen? Nee, de Vader omhelste hem. En daar was vergeving. Hij dacht, weet je wat, ik ga terug naar het vadershuis en dan ga ik als een slaaf werken en het geld wat ik verprutst heb, het hele erfenis, ga ik weer terugwerken. Dat had hij nooit terug kunnen verdienen, in zijn hele leven niet. Maar zo kwam hij terug. Van ik ben schuldig, ik heb allemaal ellende gedaan, ik heb het erfenis verkwanseld. Maar hij kwam terug, maar hij werd vergeven. De Vader omarmde hij. Dus eerste was bekering, het tweede was vergeven. Maar de derde stap, misschien een stap die wij vergeten. En soms eindigt het bij die hug. Maar die derde stap is dat hij in het huis van de Vader ging en ging feesten. En dat is verzoening. De relatie was hersteld. Waar ben jij? Ben jij bij die bekering? Ben jij terug naar het vadershuis? Ben jij in de armen van de Vader gevallen en heb je vergeving ontvangen? Of heb je al verzoening meegemaakt? met God? Heb je die verzoening ervaren? Ben je in het vadershuis binnengetreden? Laten we lezen uit 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21. En dat gaat over verzoening. En jullie kunnen met mij achter mij lezen. 2 Korintiërs 5, 11 tot en met 21. Vervuld van ontzag voor de Heer proberen wij iedereen te overtuigen. Wij zeggen soms, ja, de Heilige Geest moet overtuigen. Nee, Paulus zegt, nee, ik probeer ook mensen te overtuigen. Hè, door de kracht van de Heilige Geest, door het woord van God. Dus vervuld van ontzag voor de Heer proberen wij iedereen te overtuigen. Voor God zijn wij, wat dit betreft, een open boek. Hè, Paulus zegt, ik ben een open boek. Hopelijk ook voor u, wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Nou denk je van, hè, waar heeft hij het over? De apostel, de gemeentestichter en de gemeente zaten niet zo goed met elkaar. He, er was een ruzie ontstaan, er was een onduidelijkheid. He, en dat is een lang verhaal, en dat lees je ook in 1 Korintiërs. Maar er was iets gebeurd. Maar hij zegt, ik ben een open boek. Ga te raden bij jezelf. En dan zegt hij, we bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn. Nadat u zich kunt verdedigen. Verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Vers 13. Zijn wij in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen gestorven is, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven is opgewekt. Vers 16. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens de maatstaven beoordeelden. En daarom, en daar komt die tekst die wij allemaal kennen, vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. He, meteen een definitie wat verzoening is. He, de overtredingen niet aanrekenen. En dan zegt Paulus, en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God kunnen worden. Wauw. Hoofdstuk 5 gaat over verzoening. Dat is wel duidelijk, hè? Dat woord komt heel vaak voor. En wij kennen vers 17 heel goed, maar laten we die nog een keer even zien in het licht van verzoening. En het heeft ook met de doop te maken. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daarom, hè, als jij je identificeert met Jezus Christus door de doop, hè, je identificeert je in zijn sterven, oude mens laat je achter en de nieuwe mens, in de nieuwe mens sta je op. Het nieuwe is gekomen. En hier staat ook, het oude is voorbij. Je kan ook zeggen, de oude is voorbij. De oude mens is voorbij. De nieuwe mens is gekomen. Waarom heeft dit met verzoening te maken? Je bent een nieuwe schepping die verzoend is met God. En die oude is een vijand van God. De oude mens, het oude, is een vijand van God. De nieuwe mens is een vriend van God. En dat betekent dat jij, dat er nu, dat het oude voorbij is, dat er geen vijandschap is meer tussen jou en God. En jij mag in zijn nabijheid komen. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Dat is mogelijk vanwege het verzoenend werk van Jezus Christus. Gods nabijheid is dus mogelijk vanwege wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft verzoening mogelijk gemaakt voor jou en voor mij. We zijn vergeven en we zijn verzoend. Nou, stel je voor, Ik heb nu net het voorbeeld van Nederland en Duitsland verteld, maar veel recenter en nu actueel. Stel je voor Rusland en Oekraïne kondigen morgen een staakt het vuur aan. Stel je voor, we horen dat morgen. Wauw. He, dan zijn we toch allemaal ontzettend blij. Yes, einde, geen oorlog meer. Geen moorden, geen roven. Dat zou toch fantastisch zijn en we zouden allemaal juichen. Maar staakt het vuur, heel pril. He, dat is heel kwetsbaar nog. Een volgende stap, wat officiëlere stap zou zijn, dat er officieel vrede gesloten wordt tussen de twee volken. Dat is al een stuk mooier. Vrede wordt gesloten, wauw. Maar er is zoveel gebeurd. Zoveel ellende. Zoveel dood, zoveel verderf, pijn en verdriet. Hoe zit het daarmee? Wat doe je daarmee? Nou, de volgende stap zou zijn... vergeven. Vergeven, wauw. Dat is even moeilijk. Vergeven nadat wat allemaal gebeurd is. Al die levens die kwijtgeraakt zijn. Al die dingen, huizen plat en alles... vergeven? En in dat vergevingsproces, ja, daar komt compensatie bij kijken, schuld moet erkend worden, vrijspraak moet uitgesproken worden, land moet teruggegeven worden. Wow, vergeven gaat heel, heel, heel ver. En dat is niet gemakkelijk na al wat gebeurd is. Je denkt bijna, menselijk gezien is vergeven al bijna niet mogelijk. Maar vergeven, daar is een kracht, een goddelijke kracht in. Als jij iemand bent die kan vergeven, wauw. Dus dat is iets waar we toe geroepen zijn. Maar zelfs als er vergeven is, is het niet zoals vroeger. Vergeving is nog niet herstel van een relatie. Dus één ding ontbreekt nog. En dat is verzoening. Verzoening gaat nog een gigantische stap verder. Verzoening, vergeven, maar dan ook nog verzoenen. Het gaat verder. Kijk eens, vergeven brengt je van -1000 naar 0. Ja, dat is wat vergeven doet. Het brengt je weer op, je bent vergeven. Maar verzoening brengt je in een surplus. In een +100, +1000, +1 miljoen. Dat is wat verzoening gedaan heeft. Verzoening is het herstel van relatie. En dat is zo, zo belangrijk. En we hebben een relatie met God de Vader, omdat Jezus die verzoening heeft mogelijk gemaakt. God de Vader wil verzoening. Hij heeft zijn zoon op de aarde gestuurd, zodat we verzoening konden meemaken. Verzoening is het resultaat van agape liefde. Agape liefde, dat is die zelfopofferende liefde. Onvoorwaardelijke liefde maakt verzoening mogelijk. Laten we nog een keer een paar versen van 2 Korintiërs nog een keer bekijken. 5 vers 18. Dit alles, zegt Paulus, is het werk van God. Het is Gods werk. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de taak gegeven dit bekend te maken. Wat daar gebeurd is, 2000 jaar geleden, is aan ons om dat bekend te maken. We moeten dat aan iedereen vertellen. Laat ons getuigen daarover. Ons getuigenis aan de wereld is, we zijn verzoend. Ik ben verzoend met God door Christus Jezus. Dat is ons getuigenis. En dan gaat verder de volgende vers, vers 19. Zo mooi. Inderdaad. Inderdaad. God heeft in Christus de wereld met zich verzoend, hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Nou, de verkondiging van de verzoening is dus aan jou en mij toevertrouwd. He, toevertrouwd van, hey, ik vertrouw dat jij die verkondiging, dat het bij jou goed is. Is dat niet bijzonder? Aan jullie allemaal is die verkondiging toevertrouwd. Van hey, ik vertrouw dat jij met deze bijzondere boodschap goed omgaat. En dat jij dit de wereld inbrengt. Dit is aan ons toevertrouwd. Jezus Christus heeft aan het kruis dus verzoening mogelijk gemaakt. De oproep is, laat je met Christus verzoenen. Vers 20, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Gezanten, ambassadeurs van Christus, met de boodschap die wij uitdragen, is verzoening. Laat je met Christus verzoenen. En dan staat er in vers 21, terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Jezus is het offerlam geworden, die de zonde van de wereld heeft gedragen, zodat wij in Christus rechtvaardig kunnen zijn. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Laten wij dit bekendmaken. De boodschap van verzoening is zo belangrijk, dat het in de wereld gebracht wordt, dat mensen dat horen. Maar, nu dat jij verzoend bent met God, is het jouw taak om alles op alles te zetten om met anderen in verzoening te leven. Het werk van Jezus Christus was verticaal. Dus Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij met God de Vader verzoend zijn, met God verzoend zijn. En nu is het aan ons om in verzoening te leven. Ik vind het zo'n mooi beeld van het kruis van Jezus. Een verticale balk en een horizontale balk. En dit is aan ons. Aan ons om in verzoening met elkaar te leven. We kunnen het niet permitteren om niet in verzoening te leven. Je kunt als christen niet met je broer of zus in een gemeente, in een gemeenschap, in een lichaam, in een familie zijn en leven en niet verzoend zijn. Kan niet. Dat kan niet. Wij verkondigen het evangelie van verzoening. Het evangelie dat wij preken, waar we voor staan, is het evangelie van verzoening. Dan kunnen we niet met andere mensen niet in verzoening leven. Kan niet. Verzoening is de kern van de boodschap van Jezus Christus. Verzoening is niet een optie voor een christen. Verzoening is een must. Verzoening met God was het doel. Het doel. Jij bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd, je bent verlost, je bent gered. Waarom? Om verzoend te zijn. En verzoend zijn is in een liefdevolle relatie zijn met Jezus Christus. Dat is het, dat is het, dat is het doel. Dus als pastor van Ichtus wil ik jullie met klem zeggen, leef in verzoening. Leef in verzoening. Maak dingen in orde met je broer of zus. En als dingen nog heel vers zijn, bid erover, breng het bij de Heer. De pijn, de pijn is er. En leer te vergeven. En spreek het uit. Maar laat dat niet op je wachten. Laat dingen niet doorsudderen. En zoals ik 2 weken ook verteld heb, dat opeens jaren later dingen uitgesproken moeten worden. Laten we dat niet doen. Als er iets is, ga op elkaar. En vaak zijn dingen berust op een misverstand. Of iemand heeft dingen te hard gezegd. En daar hoort een sorry, een vergeving op zijn plaats. Tussen naar elkaar toe. Ontzettend belangrijk. Maar leef in verzoening met elkaar. Wat er ook gebeurd is, hoe erg je ook gekwetst bent, wij kunnen het niet veroorloven om niet in verzoening te leven. En daarom is de oproep aan ons, take the low road. Ga de onderste weg ook. Ja, maar dit en altijd moet ik en dit en dat. Het gaat even tussen jou. Wat heeft God voor jou gedaan? Jij was een vijand van God, nu ben je vriend van God. En nu vraagt hij dat aan jou. Ja, maar die andere heeft dit gedaan en dat gezegd en dit gedaan. Neem de low road, want jij ervaart dan de zegen. En of die andere persoon dan zijn fouten toegeeft of niet, daar gaat het dan niet om. Het gaat even tussen jou en God. Vergeef en verzoen. Laat het niet van jou afhangen dat daar iets is in de gemeente. Ook in je gezinnen, in families, onder elkaar. Zo ontzettend belangrijk. Toon je liefde in jouw doen en in jouw spreken. Heb elkaar lief. Zegen elkaar. Wees goed voor je geloofsgenoten. Gun elkaar het beste. En eenparig bidden, wat wij gisteren gedaan hebben. Ik vond het zo bijzonder. Toen we hoorden dat Etheline echt aan een zijden draadje hing. Echt, het ging tussen leven en dood. De kans was hoger dat ze zou overlijden dan zou leven. En de gemeente heeft gebeden van alle kanten. Van wij bidden, wij bidden, wij bidden. En we hebben gebeden, eenparig gebeden. En God heeft geantwoord. Dat is gemeente zijn. De Heilige Geest ontvangen, eenparig bidden, functioneren in een lichaam. Kan alleen als we in verzoening leven met elkaar. Zo belangrijk. Dus verzoening gaat verder dan vergeven. Ik wil nog tenslotte een verhaal van Corrie ten Boom vertellen. En dan gaan we richting avondmaal. Corrie ten Boom is een van de Nederlandse helden, geboren en getogen in Haarlem. Mijn geboortestad ook. Als jullie nog niet in het Corrie ten Boom huis geweest zijn, ga er naartoe. Het Anne Frank huis is heel bijzonder, heel indrukwekkend. En ter herinnering van wat verschrikkelijke dingen gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog, het Corrie ten Boom huis is een huis van hoop. En daar, dat is een huis waar prachtige dingen gebeurd zijn. In diezelfde ellende. En dat is een heel bijzonder wat daar gebeurd is. Nou, het verhaal, Corrie ten Boom had met haar zus en vader, het gezin, heeft een liefde voor Israël gekregen. Heeft heel veel gebeden voor Israël. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, hebben ze ook gezorgd dat heel veel Joden gered werden. Maar zij werd verraden en ze kwam in een concentratiekamp met haar zus, Betsy. En bijzonder is dat Betsy altijd degene was die eigenlijk veel sterker. Zij was de geloofsheld. En als wij ze zouden zien en dan vertellen wie gaat later de wereld in en mensen bekeren en voor duizenden mensen staan en de boodschap van verzoening preken. Iedereen zou zeggen, natuurlijk Betsy, niet Corrie. Dus Betsy was eigenlijk de sterkere, maar Betsy overleed in het concentratiekamp. En zij zei, Betsy zei tegen een kort voordat ze overleed, die arme Duitse mensen. Wie gaat hun vertellen dat er verzoening is? Wie gaat hun vertellen dat want die zullen zulke trauma's zijn. Als dit allemaal voorbij is, wie gaat dat vertellen? We moeten toch iets doen, zus. En Corrie dacht van, weet je, je spoort niet. Kijk eens wat, wij zitten hier, we worden hier geslagen, we zitten in een concentratiekamp, verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar Betsy overleed, Corrie kwam vrij uit het concentratiekamp. En jaren later had ze dat heel serieus genomen en de boodschap van verzoening de wereld ingedragen. En dan is er een verhaal, echt gebeurd, dat zij aan het preken is in Duitsland. En ze praat over verzoening, ze praat over de liefde van God. God is zo liefdevol. En dan aan het einde van de dienst komt een van de bewakers van het concentratiekamp komt naar haar toe. En weet je, als je omschrijft wat hij, dan al die herinneringen komen terug van die verschrikkelijke tijd. Hè. En dat gaat allemaal door je hoofd. En die man, die is heel enthousiast en die is blij van. Die zei, ik ben een kind van God geworden. Ik ben een christen geworden. En ik heb zo gebeden dat ik iemand zou vinden uit die tijd waar ik vergeving voor kon vragen. Dat is krachtig. Maar sta je daarvoor te wachten met al die dingen die gebeurd zijn. En hij stond zo voor Corrie. En Corrie zei van de secondes waren als uren. En ze wist niet wat ze kon doen. Hè. Dus ze had net gepreekt over de verzoening. Maar puntje bij paaltje is het toch wel heel, heel erg moeilijk. En toen vroeg ze, Heilige Geest, help mij. En het was alsof de Heilige Geest haar hand zo pakte. En ze kon het eigenlijk niet zelf doen. Ze strekte haar hand uit. En de hand van de martelaar, die bewaker die zulke erge dingen gedaan heeft. En de hand van iemand die geleden heeft, want die raakte elkaar aan. En het was als Gods liefde doorheen stroomde. Het was ongelooflijk wat op dat moment gebeurt. Verzoening. De liefde. En ze zei van met hart, dat ze echt van hem kon houden. En dat is alleen mogelijk door het werk van Jezus Christus. Wat Jezus gedaan heeft. Laten we dat vieren. We gaan een lied met elkaar spelen. Rafael, je bent, kom maar. We gaan een lied met elkaar spelen. Maar laat het, je hoeft niet per se mee te zingen. Je kan meezingen. Maar laat het even tot je doordringen. Jij bent verzoend. Jij bent verzoend met God door Jezus Christus. En jij leeft in verzoening. En wij mogen dat vieren. Hè, dat verzoeningswerk mogen wij vieren. Met elkaar. En denk ook van, ik wil niet langer met mensen in ongenoegen leven. Ik wil in verzoening leven. Amen. Amen. Laten opstaan. Ik wil ons zo richten op het avondmaal.
Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, wat zijn we u dankbaar voor dat werk wat u gedaan heeft. Het verzoenende werk van Jezus Christus. Zo machtig. Zo krachtig. Halleluja. Heer, dat gaat ons verstand te boven. Heer, daar komt geen mens bij. Heer, en heer, het klinkt bijna onlogisch om te vergeven om te verzoenen. Heer, maar daar is de kracht in. Heer, wat een kracht in het leven is daar. Heer, kracht van het leven is er als wij gaan verzoenen. Heer, en wij willen in die staat van verzoening leven. Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, spreek tot onze harten. Heer, en ik bid u dat we nieuw bewustzijn nu op dit moment ontvangen. Heer, dat wij verzoend zijn. Heer, dat wij verzoend zijn met u. En daardoor verzoend willen zijn met onze broeders en zusters. En de boodschap van verzoening verkondigen in deze wereld. Dank u, Jezus. Amen.